We looked at the lamb for one man.
We keken naar het lam voor één man.
I gotta say, there's so much more to say on that subject.
Ik wil alleen zeggen, er is nog zoveel meer te zeggen over dit onderwerp.
We're just scratching the surface.
We raken echt nog maar net het oppervlak.
But for time's sake, I'm gonna move on.
Maar vanwege de tijd gaan we verder.
Exodus chapter 12.
We gaan naar Exodus hoofdstuk 12.
The lamb for one family.
Het lam voor een gezin.
The passage will again be familiar to some of you.
And deze passage zal waarschijnlijk voor velen bekend zijn.
Because it's the end of the 10 plagues. Against Egypt.
Het is aan het eind van de 10 plagen tegen Egypte.
The death of the firstborn.
Het is de dood van de eerstgeborenen.
So the next time we see a lamb.
Dus de volgende keer dat we weer een lam zien.
It's in the context of one family.
Is het in de context van een gezin.
Where we find that the Lamb of God is not just given for one man.
Waar we ontdekken dat het lam van God niet alleen gegeven is voor één mens.
But God's desire is to save entire households.
Maar het is Gods verlangen dat hele gezinnen, hele huishoudens gered worden.
It's what Paul and Silas said to their jailer.
Het is wat Paulus en Silas tegen hun gevangenbewaarder zouden.
Not only would he be saved.
Want dat hij niet alleen gered zou worden.
But together his whole household would be saved.
Maar met hem werd zijn hele huishouden gered.
So I'm not going to spend as much time on this point.
En ik ga niet heel veel tijd op dit punt doorbrengen.
Because we talked at length about the family last night.
Want we hebben gisteren al uitgebreid over families gesproken.
But I do want to say this.
Maar ik wil in ieder geval dit zeggen.
There is no more powerful way.
Er is geen krachtigere manier.
For a family, an entire family to get saved.
Voor een heel gezin om gered te worden.
Than for the father to the parents to encounter the Lamb of God.
Dan voor een ouder om het Lam van God te ontmoeten.
When a father in a household encounters the Lamb.
Als een man, een vader in een huishouden een ontmoeting heeft met het Lam.
The transformative power of grace is so potent.
Dan is de veranderende kracht van het evangelie zo krachtig.
Because when a man is like a man in the worldly sense.
And a man, zoals de wereld dat definieert.
His manhood is measured according to what his culture defines as manhood.
Zijn mannelijkheid wordt gedefinieerd aan de hand van wat de cultuur waarin hij leeft definieert.
There's a domineering way to man apart from God.
En er is een manier waarop mannen overheersen als ze los van God zijn.
There's a disconnected way of men apart from God.
Er is een losgekoppelde manier als mannen los van God zijn.
It's one of the things that the Lord brought up in the curse.
En dat is een van de dingen die de Heer ook noemde toen in de vloek.
When God was listing out for Adam and Eve the effects of the curse.
Toen God voor Adam en Eva de effecten van de zondeval noemde in die vloek.
God wasn't saying, this is what I'm going to do to you.
Toen zei God niet, dit is wat ik jullie ga doen.
God was saying, this is what you've done to yourself.
God zei eigenlijk, dit is wat je jezelf aangedaan.
The tree of life is where we find our true identity.
De boom van het leven, dat is waar onze ware identiteit vindt.
True manhood is defined by the man Christ Jesus.
Echte mannelijkheid wordt gevonden in de man Christus Jezus.
Biblical masculinity is found in the knowledge of what Jesus is like.
Bijbels mannelijkheid wordt gevonden in de Bijbelse openbaring van wie Jezus is.
And our culture has turned this upside down.
Maar onze cultuur heeft dat op zijn kop gezet.
When man disconnected from God.
Als mannen los zijn van God.
He lost his sense, his primary sense of identity.
Dan hebben ze hun primaire gevoel voor identiteit verloren.
And the essence of what it means to be a man.
En de essentie van wat het betekent om een man te zijn.
So God was very honest with Adam.
En God was dus heel eerlijk met Adam.
He said, you're going to find your identity in the work.
Je zult je identiteit gaan vinden in het werk wat je doet.
We don't find as men our sense of success in the fact that God loves us.
Want we vinden als mannen ons gevoel van succesvol zijn niet in het feit dat God van ons houdt.
And do not enjoy the rest that comes in being loved well by Jesus.
En we genieten niet en we rusten niet als we beseffen dat wij op een goede manier, dat Jezus op een geweldige manier van ons houdt.
Our sense of success and achievement is going to be twisted and warped.
Ons gevoel voor succes en iets bereiken is verdraaid.
As God said, it'll be found around the work.
En zoals God dat zei, het zal gevonden worden
what
in het werk.
We accomplish in our work.
Wat je volbrengen weet in het werk.
What we put our hand to.
Waar we onze handen aan kunnen krijgen.
Cain being the first example of that.
En Cain was het eerste voorbeeld daarvan.
Abel finds his identity in the lamb.
Abel vindt zijn identiteit in een lam.
Cain finds his identity in the work.
Maar Cain vindt zijn identiteit in het werk.
Abel says, God, look who you are.
Abel zegt, God, kijk wie u bent.
Cain says, God, look what I've done.
En Cain zegt, God, kijk wat ik heb gedaan.
And this is the way it is with men throughout history.
En dit is hoe het is met mannen door de hele geschiedenis.
We present ourselves to God and one another.
We laten onszelf zien aan God en aan elkaar.
And we say, look what I've done.
En we zeggen, kijk wat ik heb gedaan.
We recognize one another by our accomplishments and achievements.
En we herkennen elkaar en erkennen elkaar op basis van onze dingen die we bereikt hebben.
Men find emotional stability in perceived success.
En mannen vinden emotionele stabiliteit in het idee van het succes wat ze hebben bereikt.
As the world defines success.
Zoals de wereld succes definieert.
And so, for man, producing and being fruitful equals success.
Dus voor mannen om iets voor te brengen en vruchtbaar te zijn, dat is hetzelfde als succes.
Well, once a man finds his identity in the work.
Dus als een man eenmaal zijn identiteit vindt in werk.
It actually hinders, if not twists, his ability to love anyone else.
Dan verhindert, als het niet zelfs is, dan verdraait het zijn vermogen om iemand lief te hebben.
Because people become a resource either to help you or hinder you in your identity.
Want dan worden mensen eigenlijk alleen maar een middel die je of helpen of verhinderen in het vinden van je identiteit.
Every potential relationship is either a help or a threat.
Want elke potentiële relatie is dan of behulpzaam of een bedreiging.
Are you going to make my life easier?
Ga je mijn leven makkelijker maken?
Or are you going to make my life harder?
Of ga je mijn leven moeilijker maken?
And a man whose identity is off evaluates life very differently.
En een man wiens identiteit niet is wat het moet zijn, die
They love the fruit of their labor.
Die houden gewoon van de vrucht van wat ze zelf gedaan hebben.
Which makes it hard to love people.
En dat maakt het dus moeilijker om van anderen te houden.
Because it creates a dynamic of life around competition.
Want het creëert een dynamiek van leven rond competitie, streven.
And a competition to succeed.
En als de competitie tot succes leidt.
And a competition to stand out.
Een competitie om er bovenuit te komen.
Competition to be noticed and to win.
Competitie om gezien te worden en te winnen.
And so the way that affects our relationships.
En de manier waarop dat onze relaties raakt.
Men can be domineering.
Daarin kunnen mannen dus heel makkelijk overheersend zijn.
Men can be controlling.
Mannen kunnen controlerend zijn.
And men can be disconnected in relationships.
En mannen kunnen vaak gedisconnect zijn in relaties.
Because they're focused on the bottom line.
Omdat ze namelijk hun focus hebben op het einddoel.
But when a man encounters the Lamb of God.
Maar als een man het Lam van God ontmoet.
Suddenly true identity is restored.
En ware identiteit wordt hersteld.
And the Holy Spirit releases power to find success in being loved by God.
En de Heilige Geest geeft kracht aan die nieuwe definitie van succes.
It doesn't just transform the way that we receive love from God.
En verandert het niet alleen de manier waarop we liefde van God ontvangen.
It transforms the way that we give love to others.
Het transformeert de manier waarop we anderen liefde geven.
Because now we're not evaluating people as potential threats. Or helps to our calling.
Want nu evalueren we mensen niet meer als een potentiële hulp of bedreiging voor onze roeping.
We're not evaluating our wives as a resource to make our life work.
We kijken niet meer naar onze vrouwen als een middel om ons te helpen bij het werk wat we willen bereiken.
Using Ephesians 5 marriage passages to make the wife submit.
Waarbij we Ephesians 5 dat stuk over het huwelijk gebruiken zodat onze vrouwen zich onderwerpen.
When the reality is we're applying scripture and our identity is twisted.
Maar het punt is dat we dan het schrift misbruiken eigenlijk, want onze identiteit is verdraaid.
We don't know how to love.
We weten niet hoe we moeten
leven. I just want to speak to Ephesians 5 for a moment.
En ik wil gewoon een moment Ephesians 5 gaan.
Because spreken. Husbands tend to love the wives submit to your husband's verse.
Want mannen neigen ernaar om juist dat stuk vrouw onderwerp aan je man stukje mooi te vinden.
And minimize the love your wife like Christ loves the church verse.
En juist te verminderen het stukje wat zegt mannen hou van je vrouw zoals Christus de gemeente liefheeft.
That verse is more than a command.
Want dat vers is meer dan een gebod.
That verse is a lifelong invitation to study and understand how Christ loves the church.
Want dat vers is een uitnodiging om je leven lang te bestuderen hoe Christus de gemeente lief heeft.
That we would be undone by the revelation of how Christ loves.
Dat we gewoon van stuk gebracht worden door de manier waarop Jezus lief heeft.
That we would receive love from him that way.
Dat we op die manier van hem liefde gaan ontvangen.
That we would give love in the very same way.
En dat we ook op dezelfde manier liefde gaan geven.
Well, if you're connecting what I'm saying now and what I said earlier,
als dit in je hart iets raakt van wat ik nu zeg en wat ik eerder al zei,
you're potentially in big trouble.
Dan heb je misschien wel een groot probleem.
Because I said that Jesus is the most trustworthy man with power.
Want Jezus, heb ik al gezegd, is de meest betrouwbare persoon met macht.
Because he receives power and sees it not as a resource to make his own life work.
Want hij ontvangt macht en hij ziet dat niet als een middel om zijn eigen werk beter te maken.
But as a resource to make someone else great.
Maar als middel om iemand anders groter te maken.
And so when Paul says, love your wives like Christ loves the church.
Dus als Paulus zegt, hou van je vrouw zoals Jezus de gemeente lief heeft.
He's saying the same way that Jesus loves you.
Hij zegt dus op dezelfde manier waarop Jezus jou lief heeft.
Men, love your wives that way.
Mannen, hou op dezelfde manier van je vrouw.
Take the resources of your life and spend them on making your wife great.
Gebruik de middelen, de vermogens die je hebt in je leven en gebruik het om je vrouw te laten schitteren.
Serve her destiny and her calling.
Dien haar bestemming en haar roeping.
Fight for her greatness.
Vecht ervoor dat ze geweldig wordt.
The way that Jesus fights for yours.
De manier waarop Jezus ook vecht voor jou.
Well, this is a challenging message.
Oh, dit is een uitdagende boodschap.
Wait, that sounds like death.
Dat klinkt als doodgaan.
To myself.
Aan mezelf.
On the cross.
Aan het kruis.
Like Christ loves the church.
Zoals Christus de kerk liefheeft.
It's a death to self-preference.
Het is dood aan zelf voor jezelf belangrijk.
To embrace a life of sacrificial love.
En een leven omarmen van opofferende liefde.
Poured out to see someone else be great.
Die zich uitgiet zo om iemand anders groter te zien worden.
I see so many men, they say, Christ put me in leadership over my home.
Ik zie zoveel mannen die zeggen, Christus heeft mij het leiderschap over mijn gezin gegeven.
Ja, yeah, I appreciate that.
Dat waardeer ik.
He also said, we're not going to do this like the Gentiles.
Maar hij zei, oh, dit doen we niet op de manier zoals de heidenen.
Who take leadership and lord it over like pagan kings.
Die hun leiderschap pakken en vervolgens gaan heersen over anderen als heidense koningen.
Apostolic leadership.
Apostolisch leiderschap.
Christ-like leadership.
Leiderschap op Jezus manier.
To be great in the kingdom of heaven is to be the least.
Groot zijn in het koninkrijk van
de hemel
betekent de minste en de laatste.
To serve the most.
Om het meeste te dienen.
To give the most.
Het meeste geven.
To take the most beating.
De meeste klappen opvangen.
To fight for the most love.
En het meeste te vechten voor veel liefde.
The apostolic definition of headship.
De apostolische definitie van het hoofd zijn.
Actually is lowship.
Betekent eigenlijk laag zijn.
It's a race to see who can be the most humble.
Het is een race om te kijken wie er het meest nederig kan zijn.
It's a race to see who can go the lowest.
Het is te zien wie kan er het laagste gaan.
It's a race to see who can get to the bottom first.
Wie is er als eerste bij de bodem?
And serve the rest.
En de rest dienen.
But again, culture twists that verse.
Maar de cultuur die verdraait het vers.
So that the wife submits to the husband.
Zodat de vrouwen zich moeten onderwerpen.
The head of the home.
Het hoofd van het gezin.
But the husband never has to create a safe context for submission.
Maar de echtgenoot hoeft nooit een veilige context te maken waarin het onderwerpen kan gebeuren.
The safe leadership of Jesus.
Het veilige leiderschap van Jezus.
Creates an easy way to voluntarily submit to his leadership.
Zorg ervoor dat het heel makkelijk is om je vrijwillig over te geven aan zijn leiderschap.
So safe because he doesn't see me as a resource to make his kingdom great.
Dit is zo veilig want hij ziet mij niet als een bron om zijn koninkrijk groter te maken.
He sees me as a friend that he wants to make great.
Hij ziet mij als een vriend die hij groter wil maken.
It's like, oh my gosh, I can really trust you.
Het is, wow, ik kan hem echt vertrouwen.
Because you're not using me.
Want u gebruikt mij niet.
But you know me.
U kent mij.
You're for me.
En je bent voor mij.
When the heart of a wife is freed by being loved well.
En als het hart van een vrouw vrijgemaakt wordt, doordat ze op een goede manier liefgehad wordt.
It awakens a powerful love in her heart.
Dan maakt dat een krachtige liefde in haar hart vrij.
A safe context of being loved well.
een veilige context waarin ze op de goede manier
liefhebben. It's a powerful context for a wife to love back with confidence.
Het is een krachtige context waarin een vrouw met vertrouwen ook liefde teruggeeft.
This is what the Lamb of God wants to create in every home.
En dit is wat het Lam van God wil creëren in elk gezin.
Husbands and wives that love each other in this kind of way.
Mannen en vrouwen die op deze manier elkaar goed lief hebben.
Not fighting for their own personal rights.
Dat ze niet vechten voor hun eigen rechten.
But each one fighting for the greatness of the other.
Maar ieder van hen vecht voor de grootsheid van de ander. Yeah.
And then the children see that.
En als de kinderen dat zien.
It is powerful.
Is dat krachtig.
I tell you, no one can deny that God is real.
En ik zou je zeggen, er is niemand die kan negeren dat God echt is.
When the angry, insecure, disconnected dad.
Als een boze, onzekere, losgekoppelde vader.
Domineering and controlling over his wife.
Die overheerst en controle over in zijn leven.
Encounters the Lamb of God.
Het Lam van God tegenkomt.
And begins to become lamb-like in his heart.
En meer als een lam wordt in zijn hart.
And he begins to love the way that Jesus loves him.
En hij begint lief te hebben op de manier waarop Jezus van hem.
And he begins to go deep in the subject of why Christ loves the church.
En hij begint dieper te gaan in het onderwerp van hoe Jezus van zijn gemeente.
And he's a man undone.
En hij is een man die van stuk gebracht wordt.
He's a man that lives in gratitude and tenderness.
Hij wordt een man die leeft in dankbaarheid en in tederheid.
He can't see his wife as a resource anymore.
Dan ziet hij zijn vrouw niet meer als een hulpmiddel.
Or a threat to his own comfort.
Of zelfs een bedreiging voor zijn eigen gemak.
All of a sudden his eyes are opened.
En plotseling worden zijn ogen geopend.
And he sees her the way that Jesus does.
En hij ziet haar op de manier dat Jezus haar ziet.
And he feels the jealousy of the heart of God for her.
En hij voelt de jaloersheid van Gods hart voor haar.
He begins to war for her destiny.
En hij begint te vechten voor haar bestemming.
Washing her with the water of the word.
Hij wassend met het water van zijn
woorden. Sanctifying her in his heart.
Haar heiligend in zijn hart.
Prophesying over her when the enemy is pounding her heart.
Profeteren het over haar als de vijand op haar hart aan het hameren is.
Telling her who she is.
Haar vertellend wie ze is.
Fighting for her to get there.
Vechtend zodat ze er zal komen.
And the kids and the extended family all see this.
En als de kinderen en de grotere familie dat ziet.
And they go, what happened?
Dan zeggen ze, wat is hier gebeurd?
Who are you?
Wie ben jij?
Oh, I've met the Lamb.
Oh, ik heb een lam ontmoet.
He's my God.
Hij is mijn God.
And what can someone say except God is real?
Wat kunnen mensen dan zeggen dan alleen maar God is
echt? Because you're different.
Want jij bent anders.
That's the point.
Ja, dat is het punt.
It's not just the lamb for the individual.
Het is niet alleen een lam voor de
individu. Exodus 12, if you set the lamb in your household.
Exodus 12, als het lam in het midden van je gezin is.
The spirit of death passes over.
En de geest van de dood komt voorbij.
You're preserved.
Dan word jij behouden.
And your whole household is saved.
En je hele huishouden wordt gered.
When God saves a man.
Want God redt een mens.
He's staring at a household.
Maar hij kijkt daarbij naar een heel huishouden.
He's staring at a whole extended family of friends.
Hij kijkt naar een heel uitgebreide familie en vriendenkring.
He's staring at a whole network of relationships.
Hij ziet een heel netwerk van relaties.
And he puts the one saved on display.
En hij plaatst die ene die gered is in het zicht.
He goes, look what I've done in him.
En hij zegt, kijk wat ik gedaan heb in
hem. Look what I've done in this marriage.
Kijk wat ik gedaan heb in zijn
huwelijk. Look what I've done in these kids.
Kijk wat ik gedaan heb in deze kinderen.
I'm provoking you to jealousy.
En ik daag je uit tot jaloersheid.
Do you want this too?
Wil jij dit ook?
And of course the dilemma of the human existence is set before us.
En natuurlijk wordt hier het dilemma van het menselijk bestaan.
God's done his part.
God heeft namelijk zijn deel gedaan.
Now it's our part.
Maar nu moeten wij ook.
Do we want that?
Willen wij dit?
Do we find that beautiful?
Vinden wij dit aantrekkelijk?
Do we find that noble?
Vinden we dit nobel?
And are we willing to pay the price to go after it?
Zijn we bereid om de prijs te betalen om hier
te gaan? The valley of decision.
Het is de vallei van beslissing.
This is what life in me is like.
God zegt, dit is wat leven in mij is.
But he's so kind.
Hij is zo vriendelijk.
He's a lamb.
Hij is een lamb.
He touches the one that wanted to be transformed.
Hij raakt die ene aan die veranderd wil worden.
And he looks at the rest of the room.
En hij kijkt naar de rest van de ruimte.
And he says, well.
En hij zegt,
what do you think?
Wat denk je?
It's such a strange way to lead.
Zo'n vreemde manier van leiden.
He could go, now your turn.
Hij zou kunnen zeggen, nu is het aan jullie.
But he's so tender.
Hij is zo tender.
He goes, do you want this?
Hij zegt, Doe jij?
He gives you the freedom to say yes or no.
En dan geeft je de vrijheid om ja of nee te zeggen.
But his desire is that you would say yes.
Dus zijn verlangen is dat je ja zou zeggen.
Because it's not just about you in his heart.
Want het gaat in zijn hart, niet alleen om jou.
He's staring at your whole household.
Hij ziet jouw hele huishoud.
I'm not just after you.
Hij zegt, ik ben niet alleen.
Oh, I want your wife.
Ik zoek naar jou, ik wil op je vrouw.
I want your kids.
Ik wil je kinderen.
I want your friends.
Ik wil je vrienden.
I want your neighbors.
Ik wil je buren.
I want them to see who I am.
Ik wil dat ze gaan zien wie ik ben.
As I turn your life upside down.
Als ik jou leven op zijn kop zet.
And I want them to want me.
En ik wil dat zij mij gaan willen.
He's the lamb for the whole household.
Hij is het lam voor het hele huishouden.
But then later on in Leviticus 22.
Maar dan later in Leviticus 22.
The command is given.
Wordt het gebod gegeven.
The lamb of God for one nation.
Het lam van God voor een heel volk.
Not just for one man.
Niet alleen voor één man.
And not just for one family.
En niet alleen maar voor één gezin.
We come to the express desire of God.
We komen hier in de duidelijk verlangen van God.
The lamb wants to transform an entire nation.
Want het lam wil een hele natie veranderen.
Amen. Ooh, that's so much better. Oh, wow. Another one felt like I was talking into a tin cup with helium.
Die andere microfoon voelde alsof ik in een tinnen kopje met helium aan het praten was.
Yes, I love the lamb of God. Let's hear it. God has a point to make to the nations.
God heeft een punt wat hij wil maken aan de natieën.
I'm not going to develop this in detail. I'm going to just touch on this.
Ik wil het niet helemaal in detail uitwerken, maar ik wil het toch raken.
But if you want a short summary of the plan of God for the earth, here it is.
Als je een korte samenvatting wil horen van wat God wil doen in heel aarde, dit is het.
When God in Leviticus 22 says the lamb for one nation.
Als God in Leviticus 22 het heeft over het lam voor een heel volk.
It's more than the establishment of a sacrifice than an offering.
Dan is dat meer dan het vestigen van een offer van een brandoffer.
It's a prophetic declaration of where history is going.
Het is een profetische verklaring van waar de geschiedenis heen zal gaan.
Paul says in Romans chapter 11.
Want Paulus zegt in Romeinen 11.
That if the failure of the Jews is riches for the Gentiles.
Dat als het falen van de Joden rijkdom betekent voor de volken.
How much then her fullness?
Hoeveel dan haar volheid?
Paul says the gigantic statement.
En dan zegt Paulus in gigantische.
That the fullness of Israel.
Dat de volheid van Israël.
Is going to be blessing for the whole earth.
Zegen zal zijn voor de hele aarde.
The same principle of the lamb for one man.
Hetzelfde principe als het lam voor één man.
And the lamb for the family.
En het lam voor een gezin.
Well, now let that excite your holy imagination.
En laat dat op dit moment gewoon jouw heilige fantasie opwekken.
Picture an entire nation in revival.
En stel je een heel volk in opwekking voor.
Picture an entire nation to a man finding the lamb beautiful.
Stel je voor een heel volk wat het lam prachtig vindt.
To find the lamb beautiful is to find his ways beautiful.
Want het lam schitterend vindt, dat betekent dat je zijn wegen, zijn manieren schitterend vindt.
And to want his ways to become your ways.
En dat je zijn wegen jouw wegen wil maken.
There is no more unlamb-like people on the earth.
En er is op dit moment geen volk wat zo niet als een lam is.
Than the Jews of Israel.
Dan het Joodse, het volk, de Joden in Israël.
In the same way that the stubborn father getting radically saved changes the whole family.
Op dezelfde manier dat als zo'n koppige vader gered wordt en zijn hele gezin verandert.
A stubborn nation getting radically saved changes the whole earth.
Als zo'n koppig volk radicaal veranderd wordt, zal dat de hele aarde veranderen.
They are going to be so tender.
Ze zullen zo tegen zijn.
They are going to love meekness and lowliness of heart.
Zij zullen zachtheid, zachtmoedigheid en nederigheid van hart lief hebben.
In the Old Testament, this was their error.
In het Oude Testament was dit de fout die ze maakten.
God's choosing of them as a unique nation.
Dat God hen koos om een uniek volk te zijn.
With a unique destiny.
Met een unieke bestemming.
Was cause for arrogance.
Dat ertoe leidde dat ze arrogant werden.
But in the age to come.
Maar in de tijd die gaat komen.
They're going to love the Lamb.
zullen ze van het lam houden.
And God's choosing of them for a unique purpose.
En Gods uitverkiezing van hen voor een uniek doel.
And a unique destiny.
En een unieke bestemming.
Is cause for weeping, tender gratitude.
Zal voor hen reden zijn om te huilen van een zachte dankbaarheid, zachtmoedige dankbaarheid.
God, we didn't deserve it.
God, we hadden het niet.
But you set your love on us.
Maar u heeft uw liefde op ons gericht.
Imagine a whole nation that values the beauty of Jesus.
Stel je voor een hele natie die de schoonheid van Jezus zo waardeert.
Every family in the nation given to adoring him and singing to him.
Elk gezin in het land die zich eraan geeft om Jezus te adoreren en voor hem te zingen.
One lamb for it, the lamb for one nation is about more than every person in the nation being saved.
Het lam voor een hele natie is meer dan alleen maar elk individu in die natie die gered is.
It sparks a question.
Want het ontwaakt een vraag.
What does a nation really look like when every single human in it adores Jesus and prioritizes loving him?
Hoe ziet een natie eruit als ieder individu in die natie Jezus lief heeft en prioriteit geeft aan het liefhebben van hem?
What do the businesses look like?
Hoe zien dat? Hoe ziet het zakenleven er dan uit?
What do the schools look like?
Hoe zien de scholen eruit?
What does the government look like?
Hoe ziet de regering eruit?
What do the details of how we do life together? What does that look like when everyone adores Jesus?
Hoe zien de details van hoe het leven in het dagelijkse leven werkt eruit als iedereen Jezus adoreert?
One lamb for one nation. It's meant to excite us.
Eén lam voor een hele natie. Het is bedoeld omdat ons te verwonderen.
When we begin to picture what society would look like when everyone adores him.
Als we gaan zien hoe een maatschappij eruit zou zien als iedereen hem adoreert.
Politicians that worship and weep at his beauty.
Politici die hem aanbidden en huilen vanwege zijn schoonheid.
Teachers that stop class and move with the power of the Holy Spirit.
Onderwijzers die de les even onderbreken en bewegen in de kracht van de Heilige Geest.
Postmen that deliver your mail and prophesy to you.
Postbodes die de post brengen en profeteren over je.
No, we want to think about this.
We moeten zo over nadenken.
We want to begin to long for that for Israel.
We moeten hier over gaan verlangen ook voor Israël.
But how many of you, as I'm saying this, are going, I long for this for my own nation?
Maar hoeveel van jullie als je dit hoort zeggen, ik wil dit voor mijn eigen land?
That's the point.
Ja, dat is het punt.
You're supposed to long for it for your own nation.
Het is de bedoeling dat je hiervoor naar verlangt voor je eigen natie.
For Jesus, revival is not an idea.
Want voor Jezus is opwekking niet een ideetje.
It's real.
Het is echt.
He doesn't stop time when he returns.
Want hij stopt de tijd niet als hij terugkomt.
And suddenly everything that happens next is so disconnected and different than everything that happened before.
En alles wat er vanaf dat moment gebeurt is zo los en anders dan alles wat daarvoor gebeurde.
You've got to see the plan. You've got to take the biblical plans of God.
Je moet de Bijbelse plannen van God nemen.
And root them into real life and real time.
En ze vervolgens laten wortelen in gewoon het echte leven en in echte tijd.
With real continuity.
Met echte continuïteit erin.
These events are really going to happen.
Deze gebeurtenissen gaan echt gebeuren.
And they're really going to culminate in Israel adoring the Lamb.
En ze gaan samenkomen in Israël die van het lam gaan houden.
Which is really going to lead to Holland adoring the Lamb.
En dat zal echt ertoe leiden dat Nederland het lam gaat adoreren.
Amsterdam loving Jesus with her whole heart.
Amsterdam die van Jezus gaat houden met zijn hele hart.
This isn't just a misplaced hope.
Dat is niet alleen maar een soort vage hoop.
This is really going to happen.
Dit gaat echt gebeuren.
This is what we're laboring towards.
Dit is waarvoor we werken.
We're laboring towards building what can be preserved here.
We worstelen om dat te bouwen wat hier behouden zou kunnen blijven.
For those days.
Voor die dagen.
But then secondly.
Maar ook als tweede.
We're working towards discipling a people that buy into this plan.
We werken eraan dat mensen gediscipeld worden om deel mee te gaan werken in dit plan.
And will engage in it with their whole heart.
En met hun hele hart eraan deel gaan krijgen.
God says, do you want to end abortion?
God zegt, wil je dat abortus geëindigd wordt?
He goes, I have a plan.
Ik heb een plan.
What? Get Israel saved. Get Israel saved.
Zorg dat Israël gered wordt.
Huh? Do you want to end human trafficking on planet Earth?
Wil je dat mensenhandel gestopt wordt op aarde?
Yes.
Ja.
Get Israel saved.
Zorg dat Israël gered wordt.
What?
What?
I mean, it just seems so strange.
And why it's so rare.
That the whole issue of injustice on the earth is solved when the primary issue of injustice is solved.
Dat het hele issue van onrecht op aarde opgelost wordt als de primaire zaak van onrecht opgelost wordt.
What is the primary issue of injustice?
En wat is de primaire probleem van onrecht?
It's not abortion or human trafficking.
Het is niet abortus of mensenhandel.
A law passes tomorrow in Amsterdam bans abortion and human trafficking.
Want al zou er morgen een wet komen die abortus en mensenhandel eindigt,
it's still filled with the worst injustice on earth.
Dan is er nog steeds het grootste onrecht overal hier op aarde.
There are places in this city where he's not adored.
Want er zijn namelijk plaatsen hier in deze stad waar hij niet lief gehad wordt.
There are places in this city where he's not sung with tears and tenderness.
Er zijn plaatsen in deze stad waar hij niet gezocht wordt met tranen en met tederheid.
There's whole pockets of this city where they don't love him.
Er zijn hele delen van deze stad waar ze niet van hem houden.
I want to see laws passed.
Ik wil dat er wetten komen die bedoelen.
I want to see abortion checked.
En ik wil zien dat abortus van het lijstje af kan.
But my end goal is something far beyond that.
Maar mijn einddoel is iets veel groters dan dat.
I want to see a whole city singing and weeping in love for Jesus together.
Ik wil dat de hele stad gaat zingen in liefde en huilen voor
Hem. The whole city shuts down everything to adore Him together.
Dat een hele stad alles platlegt om gewoon simpelweg Hem te aanbidden.
Where the kind of marriage that Jesus is jealous for is normal and common everywhere.
Waar het soort huwelijk waar Jezus jaloers voor is, dat het normaal is en overal gezien wordt.
Where getting a divorce is unthinkable.
Waar het ondenkbaar is dat iemand echt scheiding zou doen.
And prophesying over your wife is normal.
En waar profeteren over je vrouw de norm is.
Laying your life down for your kids is what you do.
Waar je leven neerleggen voor je kinderen is wat je gewoon doet.
Jesus has zeal for a totally different kind of Amsterdam.
Jezus heeft ijver voor een totaal ander soort Amsterdam.
But that's why one land is given to the nation of Israel.
En dat is waarom één land gegeven werd voor de
Because
Israel.
It's catalytic.
Omdat het alles samenbrengt.
There's lots of things, good things, that are going to happen in glory and power in Amsterdam between now and then.
En er zullen veel geweldige dingen in heerlijkheid en in kracht gebeuren tussen nu en dat moment dat het helemaal is.
There will be moves of God that come to this city.
Er zullen bewegingen van God naar deze stad komen.
Some small, some very noticed.
Sommige kleine, sommige misschien amper opgemerkt.
But through it all, we keep moving forward to the ultimate goal.
Maar daar dwars doorheen zullen we vooruit blijven gaan naar het ultieme doel.
Everything changes when the Lamb is on the throne in Jerusalem.
Want alles zal veranderen als het Lam zit op de troon in Jeruzalem.
And then once Israel adores Him.
En als eenmaal Israël Jezus adoreert.
The rest of the earth will follow.
Dan zal de rest van de aarde volgen.
Which is why the Lamb of God for one nation.
Dat is waarom het Lam van God voor een natie.
Is the Lamb of God for the whole earth in John 1:29.
Ook de Lam van God is voor de hele wereld in Johannes 1:29.
It's both.
Het is allebei.
It's not Israel or Amsterdam.
Het is niet of Israël of Amsterdam.
It's Amsterdam through Israel.
Het is Amsterdam door Israël heen.
We're in this together.
We zijn hier in samen.
Jew and Gentile.
Jood en heiden.
God loves it.
God vindt het geweldig.
Somebody asked me in a class one time.
Iemand vroeg mij een keertje in een klas.
An Arab believer.
Een Arabische gelovige.
They're very disrupted by this message.
En ze werden hier heel erg door van stuk gebracht.
They said, well, what about the injustice in Israel?
En hij zei, maar hoe dan met het onrecht in Israël?
What about the crimes that Israel's committed?
Hoe zit het dan met al die misdaden die Israël begaat?
Does contending for Israel mean that those things are okay?
Betekent strijden voor Israël dat al die dingen wel prima zijn?
I said, no, I think of it like Paul did.
En ik zei, nee, ik zie het net als zoals Paulus het zag.
Right now, there are enemies for the sake of the gospel.
Want op dit moment zijn er vijanden ter wille van het evangelie.
When it comes to the gospel, there are enemies.
Als het gaat om het evangelie, zijn ze vijanden.
But it doesn't change the fact that as enemies, they're still beloved.
Maar dat verandert niets aan het feit dat als vijanden ze nog steeds geliefd zijn.
Beloved for the sake of their fathers.
Geliefd vanwege de vaderen.
And beloved for the sake of our calling or our destiny.
En geliefd vanwege hun bestemming en hun roeping.
I think of it like this.
En ik zie het als volgt.
I think of it, I'm the young guy.
Ik ben de jonge man.
That when I was a boy.
Toen ik een jongen was.
I was adopted into the richest family on earth.
Ben ik geadopteerd in de rijkste familie van de wereld.
My new dad is the richest man alive.
Mijn nieuwe vader is de rijkste man die leeft.
Now I'm part of this family.
En nu ben ik deel van dat gezin.
I didn't do a thing to deserve it.
Ik heb er geen ding aan gedaan.
He just found me and picked me and adopted me.
Hij heeft mij gewoon gevonden en mij uitgekozen, maar geadopteerd.
Now my dad is the richest guy that ever lived.
En mijn vader is de rijkste man die ooit geleefd heeft.
Which makes me one of the wealthiest men on earth.
En dat maakt mij een van de meest welvarende mannen van de wereld.
I'm just adopted Dave.
Maar ik ben gewoon geadopteerde Dave.
Wow, how does that happen?
Oh, hoe is dit gebeurd?
But then I look across the way.
Maar dan kijk ik zo over de weg.
And there's my brother.
En dan zie ik mijn broer.
Born in the household.
Die geboren is in dit gezin.
He has his father's blood.
Hij heeft zijn vaders bloed in zich.
So he's a natural son.
Dus hij is een natuurlijke zoon.
He is not doing good.
En hij doet het niet zo goed.
He's angry.
Hij is boos.
He's bitter.
Hij is bitter.
He's addicted to drugs.
Verslaafd aan drugs.
He beats the servants.
En hij beslaat zijn dienaren.
He can be very cruel.
En hij kan onwreed zijn.
When I look at him initially, I'm disgusted.
En als ik in het begin als ik naar hem kijk, dan walg ik ervan.
At his condition.
Vanwege zijn situatie.
But then I look at my father.
Maar dan kijk ik naar mijn vader.
His heart is broken.
Zijn hart is gebroken.
He's weeping over the condition of his son.
En hij huilt over de conditie van zijn zoon.
He loves me so much.
Maar hij houdt zo van.
I'm not worried about that.
Ik maak me helemaal geen zorgen over.
It just breaks my heart how broken he is over the heart of the condition of his son.
Maar het breekt mijn hart hoe zijn hart gebroken is over de conditie van zijn zoon.
And his tears help me to remember.
En zijn tranen helpen me om te herinneren.
Oh yeah, that's my brother.
Ja, dat is waar, dat is mijn broer.
Oh wait, I remember who his forefathers were.
Ach, ik herinner me wie zijn voorouders waren.
Some of his forefathers.